Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meindert Schut.
Goedemorgen, het is donderdag 2 februari. Bas, die is even een dagje thuis aan het klussen. Maar hier naast mij zit wel Iwan Verrips. Goedemorgen, Iwan.
Goedemorgen, Meinders.
Komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. De Oekraïense minister van Defensie zegt dat de Russen een nieuw offensief aan het voorbereiden zijn. Ja, dat zouden ze dan willen starten op 24 februari, precies een jaar na de inval. Hè. En premier Rutte praat met de top van het bedrijfsleven op het Catshuis. Benieuwd wat daaruit komt. Inzicht in de dag die komt hier op BNR, op Binnenhof Nederland. Rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met thuiswerken. Ja, wij niet. En heel veel andere mensen ook niet. Maar de hoge energierekening jaagt mensen gewoon weer richting kantoor. In het afgelopen half jaar zijn we veel minder gaan thuiswerken. Dat blijkt uit gegevens van mobiliteitsprovider Shuttle, opgevraagd door BNR. Gestegen energieprijzen, lage thuiswerkvergoeding, die drijven de werknemer het huis uit en naar kantoor. Bij ons is Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle. Goedemorgen.
Goedemorgen, Meindert.
Wel aan thuiswerken vandaag?
Ja, vandaag wel thuiswerken.
Vandaag thuiswerken, ja, zeker, ja, op dit uur nog.
Beginnen.
Het aantal geregistreerde thuiswerkdagen nam in de tweede helft van 2022 wel met 30% af. Veel bedrijven lieten toen de coronarestricties ook los. Is dat ook niet een hele belangrijke verklaring voor die daling van het aantal thuiswerkers?
Het is een verklaring, maar niet voor de verklaring voor 30% daling. Wij hadden een lichte daling voorzien, omdat we ook zagen dat veel bedrijven juist een thuiswerkvergoeding aan het instellen waren om hybride werken te stimuleren. Maar met die 30% zijn wij verder gaan kijken en zagen dat er een hele duidelijke correlatie was tussen de stijging van de energieprijzen en de daling van de thuiswerkdagen. En dat, nou, vanwege de hoge energiekosten, dat met een thuiswerkvergoeding voor 2 euro niet meer uitkwam en de mensen toch weer naar kantoor kwamen. En juist dat het ook door bedrijven wel weer werd gestimuleerd van ja, kom dan maar naar kantoor.
Ja, maar we zagen natuurlijk allemaal heel veel in het nieuws, hè, direct na de zomer ongeveer, dat die energieprijzen enorm aan het stijgen waren. Mensen kregen nieuwe tarieven, dachten waarschijnlijk, nou, zolang ik naar kantoor ga, kan thuis in ieder geval de ketel uit, kan de verwarming uit, en dat scheelt enorm in de kosten.
Dat klopt. Dat is ook wat wij zagen. Ik denk ook daarvoor waar we minder bewust bezig van wat kost nou een dag thuis stoken. Daar zijn we natuurlijk na vorig jaar wel heel bewust mee bezig gegaan. En dan kom je erachter dat voor 2 euro of voor dit jaar 2,15 euro onbelaste vergoeding dat niet uit kan.
Ja, want dat is wat de overheid heeft ingesteld. 2 euro per dag kun je belastingvrij vergoeden als mensen thuiswerken. Maar u zegt dat is niet genoeg. Wat zou wel genoeg zijn dan?
Ja, dus dat verschilt natuurlijk per huishouden. Maar als je kijkt naar, en je neemt een beetje als referentie het energieprijsplafond, dan zit je toch op een gemiddelde energiekosten van 2,40 euro per maand. Nou, als je dat weer per dag maakt, dan is dat circa 8 euro. Daar zit natuurlijk ook een stuk avonduren in. Dus wij denken als je het dat je richting de 5 euro zou moeten gaan om mensen gewoon weer te stimuleren dat ze meer en meer toch dat hybride werken blijven doen. En daarmee dek je grotendeels de kosten af. En heb je wel de voordelen van geen reistijd, efficiënt thuis kunnen werken, et cetera.
Ja, nou zien we nu dat de energiekosten, in ieder geval voor de energiemaatschappijen, de inkoopkosten weer aan het dalen zijn. Dat merken we misschien nog niet in onze energierekening, maar na verloop van tijd zal dat wel gebeuren ongetwijfeld, als die niet weer gaat stijgen. Moet je hem dan weer gaan verlagen? Hoe werkt dit? Want je wil ook niet de hele tijd verhogen, verlagen. Dan wordt het ook een beetje een zootje.
Ja, nee, dat klopt. Dus daarin stabiliteit helpt. Dan nog steeds ook met lagere energieprijzen kom je met die 2,15 euro niet uit. En een vergoeding van richting die 5 euro zou voor werkgevers altijd nog goedkoper zijn dan de vergoeding die zij moeten betalen voor woon-werkverkeer. Maar die ligt rond de 7,50 euro per dag. En daar stimuleer je toch mee dat we meer gaan nadenken. Moeten we echt gaan reizen? Ook vanwege de CO2-besparingsdoelen. Of kunnen we ook een dag thuiswerken?
Ja, want dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Zeker als u zegt dat thuiswerken voor veel bedrijven nog altijd goedkoper is dan dat woon-werkverkeer. Nou moet in 2030 de CO2-uitstoot van al het werkgebonden verkeer met 1 megaton zijn teruggedrongen. Die hogere thuiswerkvergoeding biedt daarin dus mogelijk wel uitkomst.
Ja, die zal daar zeker wel aan helpen. Hè? Want niet iedereen kan thuiswerken. Maar je hebt natuurlijk genoeg mensen zoals jullie die locatiegebonden werken. Dus de groep die dat wel kan, die zou je extra moeten stimuleren. Dat is een verantwoordelijkheid van de werkgevers, maar ook van de overheid om dat te stimuleren. Ja, en dan zou een hogere vergoeding dan die er nu is, die ook nog steeds lager is dan je woon-werkvergoeding, die zou helpen vanuit werkgeverskant. Dus het zou ook goed zijn als de overheid daarin stimuleert om die onbelaste vergoeding hoger te maken. En waarbij wij dan ook verwachten dat het daarmee wordt het ook niet duurder voor de overheid. Dus daarin kan het een hele goede stimulans zijn voor iedereen.
En resumerend, €5 dus.
Ja, wat ons betreft wel, ja.
Hartelijk dank, Klaas-Pieter Roemerling, directeur van Shuttle.
Gaat het over de oorlog in Oekraïne. We hoorden gisteren al wat geruchten op dit gebied. En nu is het ook bevestigd, althans door de Oekraïnse minister van Defensie. Rusland zou bezig zijn met een groot offensief. En dat zou, je zei het al, 24 februari moeten beginnen. Op de eerste verjaardag van de oorlog. Meldt die Oekraïnse minister van Defensie Reznikov bij Franse media. Hij zegt dat er 500.000 Russische militairen zijn gemobiliseerd. Die op de 24ste zullen worden ingezet. Rusland had al aangekondigd dat ze 300.000 nieuwe militairen zouden recruteren. Nou, dit zouden er dus veel meer zijn. Maar we moeten er even bij zeggen, het is informatie van de Oekraïners, slecht te verifiëren voor ons. Aantallen konden dus nog niet bevestigd worden. Wel laten Britse inlichtingendiensten weten aan The Guardian dat de Russen nog voor de lente een hernieuwd offensief gaan beginnen. Dus dat het eraan komt, dat lijkt wel redelijk duidelijk te zijn. En Reznikov denkt dat de Russen dan op 2 plekken gaan toeslaan. In het oosten van Oekraïne, waar nu al hevig wordt gevochten. En ook in het zuiden. En daarom een hernieuwde oproep voor hem ongeveer elke dag van Volodymyr Zelensky. En dus ook nu van Reznikov. Stuur zo snel mogelijk veel en zware wapens naar Oekraïne.
Ja, ondertussen wordt de druk op het Oekraïnse fort van Bachmut weer meer. Hè. Die neemt enorm toe. De uitgebluste Wagner-huurlingen worden afgelost door verse eenheden van het reguliere Russische leger. In gesprek met het AD stelt luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf dat het nog maar de vraag is hoe lang Oekraïne de verdediging van de spookstad inmiddels volhoudt. Introductie van nieuwe Russische troepen aan de frontlinie bij Bachmut heeft de verliezen van de Wagner-groep gecompenseerd en de Russen het initiatief rond de stad teruggegeven.
En dan vindt morgen de grote EU-Oekraïne-top plaats in Kiev, waar een zware afvaardiging van de Europese Commissie naartoe zal gaan. Daar zal worden gepraat over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU. Nou, we weten, de Oekraïnse premier Shmyhal die heeft in aanloop naar die top al laten weten dat hij hoopt dat Oekraïne binnen 2 jaar kan toetreden tot die EU. Zou echt in recordtempo zijn. Een groep vertegenwoordigers van EU-lidstaten, waaronder geloof ik ook Nederland, heeft laten weten, ook in een brief, ook aan de Europese Commissie, van ja, dit is echt een onmogelijke opgave en we moeten ook vooral niet hiermee overhaast handelen. Die waarschuwen voor mevrouw von der Leyen bijvoorbeeld, die daar toch wel heel optimistisch over is dat snel zou kunnen, die ook allerlei signalen naar buiten stuurt als het gaat om die snelle toetreding voor Oekraïne. En er zijn nu allerlei lidstaten die zeggen, ho, rustig aan, even op de rem trappen, want ja, zo snel kan dat dus niet. Oekraïne is al kandidaat lid, maar dat lidmaatschap, ja, dat moet toch zorgvuldig worden overwogen, vinden veel lidstaten van de EU, en dus niet zomaar overhaast erbij.
Dan is er nieuws over de moord op Peter R. de Vries. De politie is daarover namelijk meerdere keren gewaarschuwd. Zo zegt advocaat, in ieder geval gewaarschuwd voor niet alleen de moord op Peter R. de Vries, maar ook de moord op Dirk Wiersum, de advocaat, en de broer van kroongetuige Namiel B. Maar ja, door intern geblunder heeft dat niet geleid tot betere beveiliging van die personen, waardoor mensen rondom vermeend topcrimineel Ridouan Taghi keer op keer konden toeslaan. Dat zou de Onderzoeksraad voor de Veiligheid concluderen in een nieuw rapport. RTL Nieuws heeft een conceptversie van dat rapport in handen. Er wordt gesproken over systeemfouten. Het probleem zou vooral liggen bij de beveiliging en informatietak van de politie, die verantwoordelijk is voor het maken van de dreigingsanalyse. Ook zou de politie intern niet goed samenwerken, waardoor soms cruciale informatie niet succesvol wordt gedeeld. Zou te veel veel te veel zijn geleund op concrete aanwijzingen voor gevaar en te weinig op potentiële risico's. Het rapport bevestigt ook dat waarschuwingen van de familie van kroongetuige Nabil B. niet serieus zijn genomen. Ook het Openbaar Ministerie liet steken vallen voorafgaand aan de moord op Peter R. de Vries. Dat zou komen door de slechte relatie tussen het OM en de Vries. Daardoor zou de Vries dus niet goed beveiligd zijn. Nou, het definitieve OVV-rapport, dat ook allerlei nieuwe feiten bevat over de moorden, wordt begin dit jaar verwacht. Aan hervormingen binnen het stelsel bewaken en beveiligen van de politie wordt inmiddels al gewerkt.
Kinderen in Italië die hebben een nieuw excuus om vooral niet op visite te hoeven bij opa en oma. Dat is een juridisch excuus, hoor je zo meteen.
Ochtendnieuws.
De Federal Reserve verhoogt weer de beleidsrente, maar deze keer maar met 25 basispunten. Afgelopen 4 keer verhoogde de Amerikaanse Centrale Bank de rente telkens met 75 basispunten. Beleidsrente in de VS staat nu op 4,75%. De centrale bank vlakte de verhoging af om de flexibiliteit te behouden. Als de inflatie nu weer onverwacht verandert, kan de bank nog alle kanten op. Ook wil de Fed afwachten wat de vorige verhogingen teweeg gaan brengen in de Amerikaanse economie. Daarbij wordt vooral naar de arbeidsmarkt gekeken. Ook in de Verenigde Staten is die nu behoorlijk krap. Nou, de Fed probeert daarom de arbeidsmarkt af te koelen zonder een loonprijsspiraal in gang te zetten. Het werk is nog niet gedaan, zo zegt voorzitter Jerome Powell. Er zijn volgens hem nog meer renteverhogingen op komst voordat de economie daadwerkelijk afgekoeld is. Inflatie loopt nu wel terug, maar het doel van de Fed is om hem terug te brengen naar 2%. Dus is het volgens Powell nog veel te vroeg om te stoppen met verhogen. We moeten dus rekening houden met nieuwe verhogingen. Nou, verder deed Powell tijdens zijn persconferentie na het rentebesluit nog een opmerkelijke oproep. Hij vroeg het congres de maximumschuld die de overheid mag hebben te verhogen. Zo hoopt hij dat de Verenigde Staten de verplichtingen kan blijven nakomen. Wordt dat schuldenplafond niet snel verhoogd, dan kan het volgens hem erg kostbaar worden.
Dan gaan we naar Facebook-moederbedrijf Meta. Daarmee gaat het in financiële zin niet heel goed. Omzet omlaag, winst omlaag, maar platform Facebook blijft gewoon doorgroeien in aantal gebruikers. Dat geeft toch enige hoop. In december is het aantal dagelijkse gebruikers gegroeid naar gemiddeld 2 miljard.
Zo.
Ja, let wel, dat is een kwart van de hele wereldbevolking. Die zit dus ongeveer elke dag op Facebook. Meer dan verwacht. En Meta kon ook wel een succesje gebruiken, want die advertentiemarkt die is behoorlijk ingezakt. Is een verhaal dat we al lang horen natuurlijk. Het aandeel Meta verloor 15% na beurs, nadat Mark Zuckerberg 2023 het jaar van de efficiency noemde. En ja, wat bedoelt hij dan? Nou ja, kosten moeten omlaag. En dat betekent dus dat verhaal kennen we, 11.000 banen gaan verdwijnen. Dat is zo'n 13% van het personeel bij Meta.
Hoe voelt het om tot de meerderheid van de wereldbevolking te behoren?
Je neemt aan dat jij ook niet elke dag op Facebook zit. Nee, de meeste dagen zelfs niet op Facebook.
Nee, inderdaad.
Ja, ik denk dat dit dan,
een hoge uitzondering als ik een keer op Facebook terechtkom weer.
Ja, dat is meer per ongeluk. Dan moet je altijd inloggen, dan zie je nooit wat. Dus nee, precies. Dat is weer zo weg.
We blikken vooruit op de beursdag van vandaag. En dat doen we vandaag met Jelle Maasdag van BNR Beurs.
Het wordt de dag van de centrale bankiers. Niet alleen kan er gereageerd worden op het besluit van de Amerikaanse centrale bank, ook komt de Britse centrale bank en de ECB met hun besluit. Christine Lagarde en consorten zullen naar verwachting met een renteverhoging komen. 50 basispunten erbij, net als in december. Maar de tekst en uitleg na afloop, die is het meest spannend. Want wat wordt de koers van Frankfurt? Wordt de verhoging wat gematigder, nu de inflatie in Europa lijkt te dalen? Verder zijn er kwartaalcijfers van eigen bodem, dit keer van ING. Analisten die zijn optimistisch over de resultaten van de bank. Sommigen verwachten dat ING met een flink aandeleninkoopprogramma komt van wel 2 miljard euro. Dit jaar gaat het lekker met de beurskoers van ING. Ruim 14% erbij voor het aandeel. Tot slot ook cijfers voor de diehard autofans, zoals de ons zo geliefde Bas van Werven. De autoverkopen uit Frankrijk, die komen uit.
Fijn om te horen. Je hoort BNR Beurs elke werkdag om 6:30 avonds. Zet het dus alvast in je agenda met Jelle Maasbach onder andere. Direct naar de Daily Move of zoek het op in je favoriete podcast-app.
Dan debatteerde de Tweede Kamer gisteren over dat OVV-rapport. Het eerste OVV-rapport over corona. Schaarste is niet leidend geweest, hield premier Mark Rutte vol in dat Kamerdebat. Er was een gebrek aan beschermingsmiddelen en toch vonden kabinet en RIVM mondkapjes in de verpleeghuizen niet nodig. Het gaat om maart 2020, dat debat van gisteravond. Dat OVV-rapport dat meldt dat in dat voorjaar een stille ramp zich voltrok in de verpleeghuizen. Je hoort Fleur Agema van de PVV en Maarten Heijink van de SP in debat met premier Mark Rutte.
En nu hebben we dus de onderzoeksraad die zegt schaarste speelde wel degelijk een rol. We hebben mails vanuit het RIVM die zeggen schaarste speelde wel degelijk een rol. We hebben zorgverleners die zeggen met het argument van schaarste kregen we niet de middelen om onszelf goed te beschermen tegen corona. En wat zegt de minister-president nog steeds? Nee hoor. Wij hebben ons alleen maar steeds aan de richtlijnen gehouden en schaarste speelde geen rol. Dat is toch een onzinverhaal, voorzitter?
Dat
is toch een onzinverhaal?
Ik citeer het RIVM.
Minister-president.
Dit is echt het niveau van Hugo de Jonge. Ik was wel betrokken, maar er was geen betrokkenheid. Wat is dit voor geklets? Ik bedoel, schaarste speelde een grote rol. Dat zeggen zorgverleners, dat zegt de onderzoeksraad. Dat zeggen de interne mails bij het RIVM. Dus je kunt niet volhouden dat het niet zo was. En ik vind ook dat we, als je wil leren voor de volgende keer, laten we hopen dat het niet zover komt, maar dan moeten we hier ook niet zo schimmig over doen. Dan moeten we hier gewoon open kaart spelen. Dat hoort ook bij evalueren en leren.
Ik wil helemaal niet schimmig doen. Ik probeer het RIVM overeind te houden. En het RIVM meldt ons. En ik vind het gewoon netjes dat onderdeel van de discussie te laten zijn. Hoe zij er tegenaan kijken. En ik heb dat letterlijk geciteerd. Dus ik hou dat toch even staan.
Ja, dank u wel. Ja. Mevrouw Agema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is echt bespottelijk. Het rijmt toch allemaal niet met elkaar?
Wij zijn
het is inconsequent. Het is bij elkaar geflanst. Het is gelogen hier en daar. Ah, nee, de OVV heeft gelijk. Het veld heeft gelijk. De mensen die naar het OVV stapten om de richtlijnen aangepast te hebben, hebben gelijk. En de minister-president vertelt hier een kletsverhaal.
De minister-president.
Ja, maar voorzitter, dan ben ik uitgepraat. Als ik nu tot leugenaar een kletsverhaal dien, dan een motie van wantrouwen in, dan praten we verder. Wat is het nou voor onzin? Ik lees, citeer hier het RIVM. Dat is toch een serieuze club? Die wij vragen in september hoe zit het. Ik heb dat nou letterlijk. Zie wat ik vind, gewoon wat zij ontschrijven. Namelijk dat de medische doorslaggevend was. Natuurlijk in de context van schaarste. Nou, ik heb het nu 10 keer verteld. Ik wil het nog een 11e keer voorlezen. Dat is niet dat ik vind. Ja. Ik lees voor wat het RIVM ontschrijft. Mede op basis van het OMT-advies.
Ja, en dat zei premier Rutte in het debat met de oppositie, Fleur Agema van de PVV. En daarvoor hoorde je Maarten Heijink van de SP. De coronamaatregelen hebben vooral eind 2020 geleid tot hoog oplopende conflicten in het kabinet. Vooral over de neveneffecten voor de maatschappij. Maar dat was goed, zo zei Mark Rutte tijdens het debat over de eerste 6 maanden van de coronacrisis. Volgens hem zijn de discussies ook allemaal in het nieuws gekomen. Ook zei Rutte dat de Kamer in sommige gevallen te laat werd geïnformeerd tijdens de coronacrisis. Dat melden onder andere de NOS en de Telegraaf. Hij geeft aan dat het kabinet zaken wel anders had kunnen doen. Ja, premier Rutte die overlegt vandaag dan met de top van het bedrijfsleven. Dat doet hij in het Catshuis. Onder meer Philips, Douw Benelux en de VDL Groep zitten aan tafel met een forse kabinetsdelegatie. Zijn grote zorgen over het vestigingsklimaat van Nederland. We praten erover met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen, Sophie. Sophie van Leeuwen, we hebben geloof ik wat verbindingsproblemen. We hebben inmiddels, als het goed is, contact.
Goedemorgen, Meindert.
Ja, Sophie, we horen je. Fijn om je in de uitzending te hebben. Sophie, ja, er zit dus een flinke delegatie aan tafel van het bedrijfsleven. Ik noemde een aantal bedrijven. Er zitten nog andere bedrijven tussen?
Jazeker, Heineken is erbij. En ook Schiphol schuift aan. En de techsector, de start-ups en de scale-ups via TechLeap. Dus een beetje een mix van multinationals, familiebedrijven en dus tech. En Boskalis gaat niet naar het Catshuis vanmorgen. Dat is wel opvallend, want die hadden eerder veel kritiek op het vestigingsklimaat en dreigde zelfs Nederland te verlaten. Nou, die zijn dus misschien ook niet uitgenodigd. Maar een hele forse delegatie, Meijndert, met ook de ministers van Economische Zaken, Adriaanses, minister Kaag van Financiën, Van Rij, de staatssecretaris, Van Gennep, die gaat over de arbeidsmarkt, en ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank schuift vanmorgen aan in de ambtswoning van de premier in Den Haag.
Ja, en er is nogal wat kritiek van het bedrijfsleven, juist over dat vestigingsklimaat. Gaat Rutte er van langs krijgen in het Catshuis?
Nou, die zorgen van het bedrijfsleven zijn heel erg groot. Ook natuurlijk naar het vertrek van Shell, naar het Verenigd Koninkrijk. DSM is Zwitsers geworden. Dus die voeren de druk wel op, denk ik, bij Mark Rutte. En ook VNO, NCW, die klagen over een vrije val van het vestigingsklimaat. En vergelijken ons al ongeveer met Venetië, de ondergang van de Republiek, waar ze dachten dat hun welvaart eeuwig zou zijn. Ja, dat is niet zo. Dat gaat niet vanzelf, zeggen de bedrijven. Dus zij waarschuwen Nederland, als we niks doen, worden wij ingehaald door andere landen. Kijk naar de winstbelasting. Hoge tarief is nu bijna 26%. Dat is toch wel een van de hogere tarieven in Europa. Dus ze waarschuwen ook voor strenge wetgeving, net als Boskalis. Dat ging over de wet maatschappelijk verantwoord ondernemen die in de maak was. En gisteren zei ook minister Van der Wal van Stikstof op BNR: ons vestigingsklimaat wordt minder aantrekkelijk door ons grote stikstofprobleem. Hoe krijg je in Nederland nog een vergunning? Dat soort zaken, ja, daar zal het wel over gaan in het kanshuis, denk ik.
Grote zorg dus bij het bedrijfsleven. Hoe gaat premier Rutte daarop reageren? Hoe houdt hij de ondernemers te vriend?
Nou, hij gaat in de eerste plaats luisteren. En hij en ook minister Adriaanses delen wel die zorg. Dat geven ze ook wel toe over de inconsistentie van het overheidsbeleid. Want de kabinetten Rutte worden voortdurend teruggefloten bij de rechter. Zoals in de stikstofcrisis. En dat maakt Nederland gewoon een tot een toch instabieler, minder betrouwbaar land. En wat je ook ziet, Rutte heeft geen meerderheid, politiek, in de Senaat, in de Eerste Kamer. Dus ook onder druk van de oppositie verandert er nog wel eens wat in het belastingklimaat. Het tarief van die winstbelasting een beetje omhoog. De loonkosten stijgen. Bedrijven hebben strengere wetgeving. En ook natuurlijk met de klimaatwet. Dat is deels ook wel een ambitie. Maar ze zeggen wel, pas nou op. Je moet wel voorspelbaar blijven. Het kabinet zegt dan ook, we willen als ambitie meer in lijn met Europese wetgeving gaan optrekken. Dus waardoor wij iets voorspelbaarder worden in dat grote Europese verhaal. Maar ja, en ook stikstof, dat gaat Rutte vandaag natuurlijk niet oplossen in zijn katshuis.
Nee, je hebt het over de klimaatcrisis, stikstof. Nou zijn er nog wel meer uitdagingen, ook voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld de tekort op de arbeidsmarkt, de krapte daar. Komt Rutte wat dat betreft met een oplossing?
Voor de vergrijzing, ik denk het niet. Maar de bedrijven zeggen bijvoorbeeld, kom ons nou tegemoet met meer arbeidsmigratie. Dat is een pijnlijk punt in de coalitie. VVD ziet dat niet zitten. Rutte is VVD-leider. D66 wel. Die willen meer, skilled labor. Kom op met die technici. We hebben mensen nodig in de zorg, in het onderwijs. Haal die anders binnen. Kijk ook hoe Canada dat bijvoorbeeld doet. Gewoon skilled labor naar Canada halen. Waarom doet Nederland dat niet? Dus dat is een heel groot punt, denk ik, aan tafel. Ik ben benieuwd of Rutte daarin zou willen bewegen. En het gaat ook nog over het onderwijs. Daar maken ze het bedrijfsleven zich zorgen over. Dat kachelt achteruit in Nederland. Dus lezen moet beter. Mensen moeten meer techniek gaan studeren. Ga een nuttig beroep kiezen. Want daar heeft het bedrijfsleven wat aan. Dus dat is ook een boodschap aan het kabinet om daar harder te gaan werken.
Dankjewel, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Gaan we koppen snellen, we beginnen bij de Telegraaf. Energiereuzen onder de loep. De ACM stelt een onderzoek in naar de energietarieven van Eneco, Essent en Vattenfall. Wacons ziet dat die soms honderden euro's verschillen. Het gaat daarom de komende tijd onderzoek doen naar de energiebedrijven.
In het FD Brussel wil ondanks serieuze risico's regels voor staatssteun oprekken. De komende 3 jaar mogen de EU-lidstaten meer geld geven aan groene energiebedrijven. Plan was al uitgelekt, is gisteren gepresenteerd. En daarmee moet de EU komen met een antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act.
Gaan we naar de Volkskrant. Met hogere rente is de inflatie nog niet weg. De Europese Centrale Bank maakt waarschijnlijk vandaag de 5e renteverhoging in minder dan een jaar tijd bekend, naar 2,5%. Maar voor het volledige effect daarvan moeten we nog 1,5 tot 2 jaar geduld hebben.
Investeer in onrendabel openbaar vervoer, zegt het CDA in het Algemeen Dagblad. De partij wil dat onrendabele spoorlijnen en andere projecten buiten de Randstad meer subsidie krijgen. Ook om overbelaste steden in die Randstad en bijvoorbeeld ook in Brabant te ontzien.
Dan gaan we tot slot nog naar de Financiële Telegraaf. Whisky kopen om met de inflatie om te gaan. Online veilinghuis Katawiki ziet de koop van waardevaste producten zoals whisky, zolang je het maar niet opdrinkt, design en horloges stijgen. Verklaring is dat die producten hun waarde behouden, ook ten tijde van inflatie. Koploper in de koopjeslijst is opvallend. Wat denk je?
Waardevast, weet ik veel. Waardevast, ik weet het niet.
Lego,
oh. Ik vind het wel een goed nieuws.
Ik denk wel in de originele verpakking.
Ik denk het ook. Ik vind het wel een goede aanleiding om vanmiddag even langs de Gallengal te rijden.
En dan dronken die Lego-dingetjes bouwen.
Elkaar te fritten, ja.
We gaan even naar kleinkinderen in Italië. Die hebben nu een heel goed excuus om niet meer mee op bezoek te hoeven naar opa en oma. Slecht nieuws voor de grootouders daar. Het hoeft namelijk niet meer van de rechter. Hoogste gerechtshof in Italië heeft daarover een uitspraak gedaan in een zaak die door twee ouders was aangespannen. Eerder had een lagere rechter juist aangegeven dat kleinkinderen wel gewoon gedwongen kunnen worden om tijd met hun grootouders door te brengen. Of het nou leuk is of niet. Nou, onwenselijk vonden de ouders in deze zaak, want door problemen was de sfeer bij familiebijeenkomsten vaak gespannen. Kinderen vonden het niet echt leuk meer, die wilden dus niet meer mee op bezoek. Nou, de hoogste rechter heeft ze nu gelijk gegeven. Het recht van de grootouders om de kleinkinderen te zien, dat recht is er dus wel degelijk, maar dat weegt niet op tegen het recht van diezelfde kleinkinderen als zij dat dus niet willen. Mm. Nou, dat wordt bij heel veel huishoudens een groot probleem daar in Italië, als die kinderen zeggen, ik wil niet mee naar opa en oma. En dat ze zeggen, ja, de rechter maar zegt ook dat het niet meer hoeft. Nou, volgens de rechter hebben de kinderen wel baat bij een goede band met hun grootouders. Ja, kinderen. Maar ja, ze kunnen niet gedwongen worden.
Luisteren jouw ouders wel eens naar BNR?
Mijn moeder luistert naar BNR, mijn kinderen gelukkig niet. Nee. Dus ik blijf ze dwingen.
Ja, mijn opa en oma luisteren ook nooit. Of luisteren ook wel eens, dus ik kan geen commentaar geven op het nieuws.
Dus, maar mijn kinderen zijn dol op hun oma.
Oh, gelukkig.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.